Dit is Ilfi.
De overgang. 85% van de vrouwen tussen 45 en 60 jaar ervaart overgangsklachten. Klachten die kunnen leiden tot een verkeerde diagnose of langdurige arbeidsongeschiktheid. Wat kun je doen als je overgangsklachten ervaart? Hoe maak je dit bespreekbaar op je werk? En als jouw medewerker bij jou komt, wat kun je als werkgever dan doen? Sectorinstituut Transport en Logistiek heeft een kennisplatform ontwikkeld waar jij terecht kunt voor tips en adviezen. Wil je er meer over weten? Kijk dan eens op stl.nl/overgang.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En zelfs na een seizoen van de podcast Op zoek naar seksualiteit raken Marit en ik niet uitgesproken. Dus vandaar dat Marit Iedema vandaag mijn gast is. Hallo.
Hallo.
Hey, maar wij hebben het eindeloos veel over seks gehad. En dat gaan wij ongetwijfeld nog meer doen in de toekomst. Vandaag hebben wij ervoor gekozen om een onderwerp te gaan bespreken wat niet zozeer over seks gaat, maar veel meer over relaties. Ja, en het is een onderwerp waar we denk ik allebei wel mee te maken hebben. Ik wil zeggen hebben gehad, maar dat is iets, dat is een ongoing thing. Dus dat blijft, tenminste in onze ervaring blijft dat gaan. Maar goed, dat is absoluut een van de dingen die we vandaag gaan bespreken. Want hoe ga je namelijk om met bepaalde trauma's binnen je relatie? En dan heb ik het niet zozeer over trauma's als een seksuele trauma's. Want daar denken heel veel mensen gelijk aan als het gaat over relaties en seksualiteit. Maar juist ook over hechtingstrauma's. Over gewoon heftige dingen die je in je leven hebt meegemaakt. Die je zeker als kind eigenlijk niet zo moeten hoeven meemaken.
Ja, die je volgens weer meeneemt eigenlijk in elke relatie die je hebt.
Ja, maar daar is natuurlijk wel, hè, want sommige trauma's die zijn heel duidelijk aanwezig. Soms niet altijd voor de drager, maar bijvoorbeeld wel voor de partner. Sommige zijn veel subtieler aanwezig. Sommige zijn ergens in hun leven voor jullie opgedaan. Andere worden tijdens jullie relatie opgedaan. En hoe kan je nou omgaan met die impact die het heeft op de relatie? En wat nou als je überhaupt niet bewust bent van wat de impact daarvan op de relatie is? Want daar gaan wij het in ieder geval vandaag over hebben.
Dus het is een heel zwaar, maar belangrijk onderwerp.
Precies, en het is ook een heel breed onderwerp. Want je kan het natuurlijk hebben, dus wat ik net al zei, hè, trauma's kunnen gaan over hechtingsdingen. Zijn je ouders wel of niet beschikbaar voor je geweest? Ja. Ben je heel erg afgewezen, maar ook ben je belangrijke mensen in je leven verloren?
Ja, of misschien als je een partner hebt gehad die je heel erg heeft bedrogen. Dat zijn allemaal dingen die je in elke nieuwe relatie dan weer gewoon meeneemt.
Ja, en iets wat natuurlijk, als je het als je even kijkt naar de periode waarin jullie door zijn gegaan. Nou, ik denk trouwens ook wel dat wij op afgelopen maanden daar natuurlijk ook wel niet een vergelijkbaar stukje, maar het zou een vergelijkbaar stukje kunnen zijn geworden. Hoe ga je om met bijvoorbeeld met ziekte?
Ja.
Zeker, want ziekte, dat wordt zeker als het daarna weer goed gaat, wordt dat vaak ervaren van je moet blij zijn dat het weer goed gaat. Ja. Maar de impact ervan is natuurlijk wel groot.
Ja, de impact is gigantisch en het is zowel traumatisch om ziek te zijn, maar het is ook traumatisch natuurlijk op het moment dat je partner ziek wordt en je misschien moet dealen met dat iemand doodgaat. En mijn ervaring is wel dat je bewandelt allebei een eigen pad wat niet helemaal gelijk loopt vaak. En dat is wel lastig.
Nee. En wat misschien wel mooi is, is dat heel veel mensen vinden het ook lastig om zichzelf te identificeren met het woord trauma. En ik denk ook dat het woord trauma in heel veel verschillende contexten te makkelijk geroepen wordt. Aan de andere kant, als je kijkt naar hoe het woord trauma zich letterlijk vertaalt, het is afkomstig van het Griekse woord wond. En als je dan kijkt naar de wonden die je hebt opgelopen, dat zijn er bij nogal wat mensen. Ja. Zijn dat er natuurlijk nogal wat.
Kleine en grote wonden.
Precies, en een wond kan blijven etteren. Ja. En een wond kan mooi helen, maar vervolgens kan je nog steeds de littekens ervan zien.
Ja, en je ziet dat ook zo erg. Hè? Ik zie dat ook bij zoveel van mijn vrienden of bekenden. Dat je gewoon ziet, je dealt gewoon niet met die wonden. Hè? En daardoor blijven ze gewoon een rol spelen in je leven, constant opnieuw.
Ja, en er is een man die hier heel veel werk in doet. Dat is Gabor Maté. Ja. En die zegt heel erg mooi, trauma doesn't need to come with drama. Dus heel vaak als we denken aan trauma, dan denken we dus aan dramatische gebeurtenissen. Maar je hebt traumatische ervaringen, traumatische gebeurtenissen, ongelukken, geweldsincidenten, dat soort dingen. Dus echt dat het incident zelf heel traumatisch is. Maar je hebt dus ook heel veel trauma, dus die wonden die ontstaan zonder dat er echt drama omheen komt. Het zijn de op veel subtielere basis de afwijzingen, het gekwetst zijn, het zelf dingen moeten oplossen, dat er niemand voor je is. En dat is veel, veel subtieler. Maar zeker voor kinderen is dat vaak, is de impact daarvan veel groter.
Ja, omdat het ook misschien over langere periode van tijd, ja, constant een klein beetje trauma, wat dan uiteindelijk een groot trauma vormt.
Ja. Absoluut, ja. Absoluut.
Je behandelt ook heel veel mensen in jouw praktijk, ja, hiervoor.
Ja, ook. Dus daar kan, ja, het ook, want ik ben ook wel echt traumatherapeut daarbij, ja, inderdaad. En ja, en daar vind ik altijd wel bijzonder. Dat enerzijds heb ik dus heel veel moeite met de manier waarop heel veel mensen het woord trauma gebruiken. Terwijl anderzijds er heel veel mensen zijn met gewoon een heleboel pijn. Een heleboel pijn van vroeger. Hey, en om toch niet helemaal af te wijken van het format zoals dat we dat altijd hebben, heb ik toch nog, voordat we dit hele serieus in onderwerp induiken, voor jou de 5 kutkeuzes.
Oké.
Okay. Ja, even een kleine switch.
Ja.
De eerste. Nooit meer horen ik hou van je of nooit meer een spontane knuffel van je partner krijgen?
Nooit meer horen ik hou van je. Nou, spontaan of helemaal geen knuffel meer.
Nee, ja, wat spontane is spontaan? Knuffel. Spontane knuffels is dus in ieder geval dat het dat je er niet om hoeft te vragen. Dat het, okay, dus vanuit het initiatief van je partner komt.
Ja, dan vind ik het toch een beetje show don't tell. Dat een knuffel is dan nog. Dan bewijs je eigenlijk op een andere manier.
Ja,
die liefde, toch?
Waardevoller voor jou?
Ja, voor mij is dat wel waardevoller.
Altijd degene zijn die initiatief neemt in de seks. Of altijd degene zijn die zijn partner moet afwijzen.
Altijd initiatief nemen dan.
Hoe is dat bij jullie verdeeld?
Ja, eigenlijk best wel heel, heel 50-50. Ik hoef hem eigenlijk nooit af te wijzen.
Neemt u nooit initiatief?
Nee, neemt nooit initiatief. Ik hoef hem nooit af te wijzen. Ja, dat gaat eigenlijk best gelijk op. Maar het is in ieder geval absoluut geen issue tussen ons. Dat weet je, dus soms in sommige relaties wordt dat heel gevoelig natuurlijk. Als een van twee dan geen zin heeft. Maar bij ons, omdat het best gelijk opgaat. Als een van twee dan zoiets heeft van nee, nu even niet. Dan is dat ook prima. Dan hoeft dat niet zwaar. Dan voelt dat absoluut niet zwaar, gelukkig.
Altijd een orgasme moeten krijgen of nooit meer een orgasme krijgen?
Altijd een orgasme moeten krijgen.
Geld verdienen met je lichaam of geld verdienen met je intelligentie?
Met mijn intelligentie, ja. Ja?
Wat vind jij er wat van als mensen denken dat jij geld verdient met je lichaam?
Ik heb geld verdiend met mijn lichaam, dus nee, daar vind ik niks van. Dat is gewoon zo. Alleen vind ik het wel, dit soort werk wat we nu doen, dat vind ik veel leuker dan geld verdienen met mijn lichaam. Want het is eigenlijk gewoon best zwaar werk.
Ja.
En ook helemaal niet bevredigend.
Als jij niet ziek was geworden,
ja,
was jij dan nog langer doorgegaan met geld verdienen met je lichaam?
Nee, want ik was al lang gestopt met modellenwerk.
Ja, concreet modellenwerk. Maar je hebt natuurlijk wel online dingen, je social media.
Ja.
Zit natuurlijk ook een boel met je lijf.
Zeker. Maar daar verdien ik niet zo direct geld mee. Dus als ik denk aan geld met mijn lichaam.
Helemaal slechte zaak.
Ja. Ik doe gewoon gratis. Ik geef me gewoon gratis weg. Top.
Er zijn mensen die daar heel veel geld mee verdienen.
Nou ja, dat is niet helemaal waar. Indirect verdien je daar natuurlijk wel geld mee. Maar ik merk nu dat, ik deed dat ook om mijn volgers te geven wat ze van mij verlangden.
Ja.
En ik ben gewoon, ik heb veel volgers gekregen vanuit, ik heb veel voor FHM gewerkt altijd. En al dat soort merken. Waardoor ik heel veel mannelijke volgers had. En die vinden dat leuk. Maar nu heb ik veel meer vrouwelijke volgers. Die zitten daar absoluut niet op te wachten. Dus ik vond het zelf... Oh, het is niet zo per se dat ik heel erg die behoefte had. Maar je denkt toch ook van... Je wil mensen geven waarvoor ze je volgen. En daarom heb ik heel vaak dan heel veel sexy foto's altijd gepost. En nu doe ik dat nog steeds wel eens. Maar wel wat minder.
Zo, maar dat lijkt me trouwens wel lastig. Dat je dus... Jij, dus dan ben je eigenlijk in dienst van je volgers aan het werk.
Ja, zo voel ik dat wel.
Terwijl je er niks voor krijgt.
Kijk, dat is natuurlijk niet helemaal waar, want ik werkte ergens naartoe. En daar ben ik nu inmiddels beland, namelijk dat ik geld verdien met mijn Instagram. Mm-hmm. En voordat je geld met iets gaat verdienen, is gewoon een enorme investering. Dat weet je zelf ook. Mm-hmm. En ja, dus ik heb gewoon heel hard gewerkt voor geen geld lange tijd voor Instagram. Maar nu betaalt dat zich uit en nu pluk daar de vruchten van.
Maar het is eigenlijk wel bijzonder, hè? Dat dan, dus je hebt in die periode van investeren, heb je je dus eigenlijk gericht op, nou ja, op je seksappeal, op mannen bereiken.
Nou, het is was. Ik wilde altijd liever vrouwen bereiken. Ja. Alleen je moet roeien met de riemen die je hebt. Ja. En uiteindelijk heb ik mijn bekendheid op die manier. Daar kreeg ik die volgers vandaan. En uiteindelijk is dat wel een beetje veranderd op het moment dat ik ging schrijven over seks na zwangerschap. Ja. En langzaam maar zeker nu helemaal, nu ik die column schrijf voor vrouwen, is dat compleet veranderd.
Ja, maar dat vind ik dus bijzonder. Dat je dus, zeg maar, the way up, heb je dus voornamelijk op de mannen gericht. Omdat dat degene waren die aanhaakten.
Ja, je kijkt gewoon, wie volgen mij?
Ja, het was niet zo dat je zei, mannen, kom maar. En ik ga jullie gebruiken om te groeien. Maar dat waren degene die inhaakten. En vervolgens ga je inspelen op wat zij dus
ik denk dat je dat
willen. Maar om vervolgens op het punt te komen dat je dus wel werk haalt uit social media. Alleen dan vervolgens terechtkomen bij een vrouwenpubliek.
Ja. Ja, en nu is het wel een beetje gemengd. Maar als je kijkt naar... Ik bedoel, mijn account kan niet meer verschillen nu dan van in het begin. Was het gewoon alleen maar... Omdat ik ben altijd bezig met wat werkt en wat niet. En dat test ik. En jaren geleden werkte dat gewoon het best. Mm-hmm. En nu deel ik natuurlijk heel veel foto's van ziek zijn. En van mijn vriend en mij. En van mijn kind en mij. Ik bedoel, het kan niet verder afzitten van waarmee ik initieel begon.
Ja, en dan af en toe ook nog sexy foto's erbij.
Af en toe ook sexy foto's erbij. Ja. Want ik vind het gewoon leuk. En ik heb ook nog steeds die mannelijke volgers. En het is ook gewoon wie ik ben. Ik bedoel, niet altijd, maar het is wel iemand die ik soms ben. En dat ook wat ik ook leuk vind om te zijn.
Maar los van dat je dat doet voor de mannelijke volgers. Wat ik dus... waar ik heel benieuwd naar ben. En ik ben zelf niet ziek, dus ik weet niet hoe dat is voor vrouwen die zeg maar jou zien en zich daarin kunnen relateren aan de dingen waar jij doorheen bent gegaan. Maar... ik ben heel benieuwd wat de invloed daarvan op hen is. Of ze dan dus ook zoiets hebben van... oh, hey, maar het, die kan dus ook en ziek zijn... en dus met de kale kop dadelijk in het infuus liggen... en vervolgens op date night zijn... en dan gewoon er weer heel mooi en verzorgd uitzien. Ook al is het voor jou misschien totaal niet in verhouding met hoe het ooit is was... Maar je stopt wel de moeite erin.
Ja, omdat het voor mij belangrijk is. En dat is ook gewoon echt de realiteit. Kijk, 9 van de 10 keer zie ik er totaal van rot uit. Maar die 10e keer doe ik heel erg mijn best om er mooi uit te zien. Omdat dat op het moment dat ik er zo uitzie, voel ik me ook weer een beetje mijn oude zelf. Dus dan kan ik ook makkelijker die rol aannemen en iets leuks doen. En dan op die manier er het beste van maken. Maar dat betekent niet, kijk, ik wil wel laten zien van dat kan. Ik zet er ook altijd bij, het kost veel moeite. Ik bedoel, je moet met nepwimpers werken. Je moet met haarstukken werken. Je moet veel make-up dragen. Als je er nog echt iets van wil maken, dan moet je gewoon wel de uren erin stoppen. Dus dat zet ik er ook wel altijd bij van. Het is niet zo dat ik op die manier zo wakker word. Ik wil niet mensen het verkeerde idee geven van, oh, ze heeft kanker, maar ze ziet er nog altijd zo uit. En ik denk dat op het moment dat je dat erbij zegt, dat mensen het misschien ook wel kunnen zeggen van, oké, het kan wel nog. Kijk, ik krijg heel vaak berichten van vrouwen die zeggen van, oh, ik vind het heel fijn om jou te volgen, want daardoor weet ik nu gewoon beter van, oké, dit gaat er allemaal gebeuren, maar kan er nog steeds op die manier mee omgaan.
Ja, ook
kan
al,
nog steeds
ook al
wisselen van rol.
Ja, en ook al...
Als je dat wil, hè, als je daar de energie voor hebt. Ik krijg ook heel vaak berichten van vrouwen die zeggen, waar de fuck maak jij je druk om, weet je? Je bent ziek, hoezo doe je al die moeite? Maar voor mij is dat belangrijk.
Ja, omdat je het ook leuk vindt.
Ja, omdat ik het leuk vind en omdat het voor mij altijd belangrijk is geweest. Mijn uiterlijk is altijd belangrijk geweest. En ik vind het leuk voor inderdaad voor mijn relatie. En het is voor mij is het gewoon een deel van wie ik ben. En ook tijdens mijn ziek zijn periode.
Ja, en ik, het lijkt me ook wel heel fijn als je als je eens een keer niet bekeken wordt door de ogen van anderen en dan in, nou ja, als je op date night bent, specifiek in de ogen natuurlijk van je vriend, als degene die ziek is.
Precies.
Maar dat je gewoon even andere gesprekken kan voeren, je anders kan voelen.
Ja, dat zeggen ook heel veel mensen die ziek zijn geweest. Dat het heel moeilijk om af te komen van die patiënt-mantelzorgerverhouding waar je in komt te zitten met z'n tweeën. Dus die, dat is zo'n dynamiek die denk ik niet per se op de lange termijn zeker niet goed is voor je relatie. Dus juist door inderdaad dit soort dingen te plannen en juist ook al heb je weinig energie om je er zelf toch even toe te zetten af en toe, hè? Ja, dan denk ik wel dat het inderdaad goed is om inderdaad te realiseren van je bent meer dan alleen maar dat zieke dode vogeltje op de bank. Ja,
want met alles wat zo'n ziekte vraagt, je hele leven gaat ronddraaien, je hele gezin gaat ronddraaien. Het is heel makkelijk om in die rol te blijven zitten.
Zeker. Ja, nou moet ik eerlijk zeggen dat ik denk dat als je een hele verzorgende partner hebt, dat dat wel nog moeilijker is. En mijn vriend is meer van, ja, toen ik half aan het sterven was tijdens de chemotherapie, dan had hij wel zoiets van, oké, nu is het echt serieus. Maar hij heeft wel heel vaak gewoon zoiets van, kom op, wel een beetje doorwerken. Ja. Dus het ligt ook aan, ja, wat voor persoon. Ik ben zelf denk ik ook zo, zoals hij.
Een beetje wat nuchterder. Wat...
Nou, ik weet niet of het nuchter is. Gewoon ook wel gewoon
ja,
hard eigenlijk.
Als je half ligt sterven, dan hard. Is ik het moet niet
echt,
heel erg nuchter.
Ik moet echt heel erg voor mezelf opkomen, hoor. Ik moet echt tegen hem zeggen van, het is ook lastig, omdat tijdens het allerergste chemodal was het zo duidelijk dat ik heel ziek was. Maar nu krabbel ik langzaam en zeker weer op en ik zie er niet altijd meer heel ziek uit. Dus dan is het voor hem heel moeilijk om te beseffen van, hey, hallo, het is nog steeds niet top.
Je bent nog steeds niet fit. Je kan nog steeds niet alles
fit,
doen
dus ik moet dat
je wil.
Elke dag tegen hem zeggen. Van, hallo, even relaxed, weet je. Geef niet 26 taken die ik ook nog moet doen. Ja. Want ja, hij is gewoon echt een aanpakker. En het tempo waarin hij gaat, kan ik op dit moment gewoon echt niet bijhouden.
Nee. Maar misschien komt dat straks ook nog wel naar voren. In hoeverre dat zich verhoudt tot het onderwerp van deze podcast. De laatste kutkeuze. Ja. Praten of dansen met een ander om de verbinding aan te gaan.
Oeh, verbinding of als voorspel?
Nee, verbinding.
Ja, dan praten natuurlijk.
Ja?
Ja, in een relatie. Maar ik vind wel, als ik bijvoorbeeld een nieuwe man ontmoet, dan is dansen wel voor mij, dat kan hè, niet altijd. Ik bedoel niet zo dat dat de mannen waarmee ik seks heb altijd enorme dansskills moeten hebben. Maar het is wel een manier om het te verleiden als je heel goed kan dansen en smooth bent daarin. En dat ik denk van, oké. Dit kan wel eens werken.
Ja. Oh, ik was afgelopen. Voor mij zou het namelijk in alle situaties namelijk absoluut dansen zijn.
En, alle?
Ja.
Maar ook in je relatie met Ramon?
Nee, want hij danst niet.
Nee, oké, dus daarom is hij al.
Dus hij kan heel goed gabberen. En als hij dat doet, dan kan ik denken, hey, wat tof. Kan ik niet met hem meedoen. Maar kan ik dus wel denken, hey, wat tof. Maar wij moeten niet samen dansen. Nee, maar ik heb dus vorige week was dat, toen was ik naar het bluesfestival in Delft. En daar heb ik dus echt tot 1 uur 's nachts staan dansen met een 80-jarige oude man. Nou, en hij, nee, maar echt zeg maar swingen en draaien gaan. En het was een man en die was heerlijk, was hij in zijn eentje naar die muziek aan het luisteren. En het was een hele frisse man trouwens, moet ik even bij zeggen. Het was een hele charismatische man en die tikte hem op een gegeven moment aan. En die zei, oh, kan jij swingen? Dus toen zei ik, nou ja, we kunnen een poging wagen. Ja. Nou, en het was zo leuk, het was zo fijn. En dan, ja, ik vind dat zo leuk om te doen met iemand.
Ik vind het ook
heerlijk. Ja. Nee, maar dat was dus absoluut niet in de verbinding als in voorspel.
Dat je dat er nog even bij zegt. Nou, ik had een 80-jarige man hele avond mee geschuurd.
Oh, nee, zeker niet. Er is ook geen fysiek contact geweest, want het was een ouderwets soort dans, hè. Dat gaat dan toen even wat anders.
Handje op de billen.
Hey, wat ik net al zei, hè, wat je, de manier waarop jouw vriend reageert op het moment dat jij er half dood ligt te gaan. Maak er maar even wat luchtigs van. Hè? Dat is juist, ja, dat lijkt er juist een beetje hard en een beetje aan doorpakken. En het lastig vinden om daarin continu af te stemmen. Denk jij dat daar iets in zit van het lastig vinden om zich op die manier te realiseren hoe kwetsbaar en fragiel de situatie is?
Ik denk dat als je kijkt naar onze dynamiek, ik ben altijd, ik wil niet zeggen dat ik de sterkere ben geweest, want hij is zelf ook supersterk en hoe die omgaat met zijn eigen jeugdtrauma's is juist heel sterk. Maar ik ben, omdat hij heeft een hele moeilijke jeugd gehad, ben ik veel meer dan in andere relaties, ben ik zijn fundament. En ik wil niet zeggen dat klinkt te dramatisch, dat ik ouder en vriendin in één ben. Maar soms is dat wel zo. In dat opzicht ben ik wel heel belangrijk en hij leunt op mij. En omdat ik zo belangrijk ben en omdat hij gewend is om altijd op mij te leunen, is het voor hem heel moeilijk om mij als kwetsbaar te zien. Want ik ben nooit kwetsbaar geweest. Hij is niet gevallen op een kwetsbare vrouw. Hij is gevallen op iemand die altijd sterk is. En dat is voor hem heel fijn dat ik altijd sterk ben. Zodat hij zich om mij geen zorgen hoeft te maken. Want hij heeft al genoeg waar hij zichzelf zorgen om maakt. Dus wat ik heel erg merk het afgelopen jaar is, hij kan niet omgaan met mijn kwetsbaarheid. Hij trekt het voor geen meter. Want op het moment dat hij mij ziet als kwetsbaar, dan stort eigenlijk de hele boel in.
Ja, want daar kan hij helemaal niet mee omgaan.
Nee, daar kan hij niet mee omgaan.
Ja, ja. Dat is wel bijzonder. Ramon die zei namelijk, wat is het, 2 maanden geleden. Die zei tegen mij van, als jij zou komen te overlijden, dat zou ik niet aankunnen. Of als jij ziek bent. En dat zou ik gewoon echt niet trekken. Dan zou mijn wereld instorten. Terwijl, en dat, tenminste, dat was zijn idee dus. Van ja, maar ik heb het gevoel dat op het moment dat ik degene ben die wegvalt, dat alles gewoon door blijft draaien.
Ja, en dat zegt mijn vriend precies zelf. Ja. En hij zegt, ik ga zoveel liever zelf dood,
ja,
dan dat jij doodgaat. Want dan denkt hij ook, ja, ook de opvoeding of whatever. Terwijl dat onzin is. Ik bedoel, uiteindelijk heb ik wel echt geleerd dat als je dus, nou ja, voor een mond is dat dus blijkbaar anders. Maar op het moment dat je dus te maken krijgt met dat soort doodsangst, ik besefte echt gewoon, ik heb echt 1000 keer liever dat hij doodgaat dan dat ik zelf doodga. Dat is wel gewoon, je kan wel zeggen van, yeah, ik hou zoveel van hem, maar er is maar één iemand waarbij ik denk van, ik ga mijn leven geven en dat is mijn kind. Voor de rest zou ik, weet je, het leven is zo fucking kostbaar en zo belangrijk. En ik hecht er zoveel waarde aan dat voor mij, het was echt heel duidelijk. Toen ik dus dacht van, misschien ga ik dood een tijd lang. Toen ik nog niet wist of het uitgezaaid was, mijn kanker. Toen wist ik echt heel sterk van, oké, echt, sowieso liever ik dan jij. Of sowieso liever jij dan ik. Heftig, hè?
Ja, weet ik niet. Is dat heftig?
Weet ik niet. Heel veel mensen vinden het heftig. Heel veel mensen zeggen, ik heb liever dat ik zelf doodga. Maar ik heb echt 1000 keer liever dan. Ik bedoel, ik wil niet dat hij doodgaat, hè? Laten we dat vooropstellen. Nee, ik wil dat we allebei niet doodgaan. Nee. Maar toch, ja, ik kijk hoe hard dat ook klinkt. Dat zeg ik ook elke keer tegen hem, weet je. Uiteindelijk zijn we super veerkrachtig, mensen überhaupt, maar wij zeker. En op het moment dat hij doodgaat, ik ga heus wel weer een manier vinden om gelukkig te zijn. En er is zoveel, dus ik vind mijn weg wel. Maar voor hem is dat idee dat ik er niet meer ben, hij kan daar, dat is te groot om te bevatten. Dus daarom kan hij daar ook geen rekening mee houden. Hij kan letterlijk, als ik überhaupt een angst uitspreek van, we weten niet zeker of mijn kanker wel of niet terugkomt, hij kan daar niet over praten.
Nee, maar vanuit dat perspectief. Ja. Dus dan zou je bijna zeggen, dus dan gun ik hem eerder dat hij degene is die komt te overlijden, dan dat jij dat bent. Omdat jij weet, ik zou mijn leven op den duur weer kunnen oppakken. Ik zou kunnen doorgaan. En ik zou misschien zelfs wel weer de liefde kunnen vinden en gelukkig kunnen worden. Terwijl je daar er niet van op aan kan dat hij dat ook kan. Zonder zichzelf daarin kwijt te raken.
Ja, dat is ergens wel zo. Maar ik heb wel heel veel vertrouwen in hem. En misschien wel meer dan hij in zichzelf heeft. Ik geloof wel dat hij dat kan. Kijk, uiteindelijk, de manier waarop hij dealt met alles wat hem is overkomen, daarin toont hij zich ook super verkrachtig. En uiteindelijk is hij gewoon wel een optimist. En misschien vindt hij nooit meer de liefde zoals die wij hebben. Maar dat, ik bedoel, dat bepaalt tuurlijk voor een deeltje geluk. Maar dan kan je nog steeds gelukkig zijn. En je hebt wel nog steeds een kind. En ik geloof wel dat hij voor ons kind wel zijn best zou doen. En dat het uiteindelijk wel goed komt.
Ja, maar dat is inderdaad wel wat je zegt, hè. Jij hebt er vertrouwen in dat hij het wel kan. Maar daar zit natuurlijk een deel van het hele,
onzekerheid.
Ja, van het probleem is dat hij er zelf niet van overtuigd is.
Maar en
dat
hij denkt letterlijk, zonder jou kan ik het niet. Omdat hij gewend is dat het samen goed gaat en alleen minder goed. Dus hij denkt nu dat hij mij nodig heeft, terwijl dat natuurlijk onzin is.
Ja, maar daarin zit inderdaad wat een gevolg kan zijn van, ja, van onveilige jeugd, van pijn, van verdriet. dat je dat dus in je meedraagt. Ja. In de zin van, ja, maar ik kan het ook helemaal niet alleen. Of als ik het alleen doe, dan,
ik kan
dan
het in
is mijn lijf niet goed.
Ja.
Ja, dan is mijn leven is minder goed, is minder fijn. En ik heb een ander nodig om het prettig te maken.
Nodig. Ja. Ja. Ja, dat is lastig. En weet je, hij heeft superveel therapie gehad en alles. Maar in bepaalde zin hele sommige wonden gewoon nooit. Weet je, je kan nog zoveel hulp daarbij krijgen. Dat zal altijd een rol blijven spelen in ons leven daarom.
Ja, want... Nee, daar komen we straks.
Okay.
Ik wou iets zeggen, maar ik dacht... nee, daar komen we straks nog eventjes. Hey, ik heb een aantal stellingen over dit thema. Waarbij, hè, voor de luisteraar, het gaat er dus om... Hoe kan je binnen je relatie omgaan met die oude wonden? En hoe kan je je daar bewust van worden? En nou ja, hoe lastig het dus ook is om daarmee mee te dealen.
Ja.
Want al die dingen die zijn al gebeurd.
Ja.
The imprinting has already been done. Weet je, de pijn is al gedaan. En dat kan je niet meer wegnemen. De eerste stelling. Je moet je bewust zijn van de trauma's die je met je meedraagt voordat je een gezonde relatie aan kan gaan.
Ja, zeker. Ja, want op het moment dat je je daar niet bewust van bent, als je je niet bewust bent dat je verlatingsangst hebt, dan wordt het gewoon zo moeilijk. Omdat je de hele tijd tegen iets aan het vechten bent, terwijl je niet eens weet wat dat is. Ik denk dat je alleen maar kan dealen met dingen als je ze wel benoemt.
En die van jou kon dat?
Ja, zeker. Ja.
Was het anders geweest als ze dat niet kon?
Ja, zeker. Kijk, op het moment dat hij geen hulp had gehad, dan was het sowieso, denk ik, helemaal niet goed afgelopen. Weet je, dan, ik bedoel, de meeste mensen die zoiets meemaken, je kan al hele best destructieve trekjes hebben. Maar dat kan natuurlijk volledig uit de hand lopen.
Ja. Maar jij weet wat dingen over mijn partner.
Ja.
Toen wij elkaar ontmoetten, was hij er absoluut niet bewust van zijn trauma's. Ik denk juist dat hij misschien een beetje het geluk heeft gehad. Dat hij zo'n droogkloot als ik tegenkwam. En dat ik ook mijn werk deed, wat ik doe. En dat wellicht zijn manier is geweest om überhaupt daarin een beetje te kunnen gaan helen van dingen.
Misschien zijn keuze ook voor jou, dat hij... Ja, kijk, sommige trauma's zijn zo obvious en andere, wat je zegt, zijn minder duidelijk, weet je. Dus dat is wel lastig. Ik denk dat juist dan een relatief klein trauma misschien eerder de kans krijgt om heel erg door te etteren. Terwijl zo'n gigantisch trauma, je loopt zo snel tegen de lamp.
Ja, en dan is het natuurlijk wel lastig, want wat definieert een gigantisch trauma?
En wat definieert dat? Dat is een hele goede vraag. Dat is ook voor iedereen anders.
Ja, dat ligt natuurlijk heel erg in de manier waarop je er zelf...
Ja.
Niet eens zozeer mee om bent gegaan, maar gewoon überhaupt de hele context en de betekenis die daaraan is gegeven en of er überhaupt gelegenheid is geweest om daar een stukje te helen.
Ja, en bij mij, mijn vriend, die was eigenlijk op hele jonge leeftijd, was het al heel duidelijk dat hij getraumatiseerd was, waardoor zijn opa bijvoorbeeld heel erg heeft ingegrepen. Die zag gewoon van, oké, wat er gebeurd is met jouw ouders, dat heeft je zo beschadigd. Dus hij was al op zijn zevende, dan had hij al therapie.
Oh, wauw.
Ja. Dus dat heeft hem heel erg geholpen. Hij heeft eigenlijk zijn hele leven therapie daarvoor gehad.
Maar dan is er dus wel altijd ook iemand geweest die
altijd
hem heeft gezien.
Absoluut. Dus hij heeft heel veel pech gehad, maar hij heeft ook heel veel geluk gehad.
Ja.
Dus heel snel ingegrepen. En in dat opzicht, ja, dat is gewoon een enorm privilege natuurlijk. Dat daar de middelen voor zijn. Dat iemand die moeite in je steekt.
Ja, want dat is niet altijd als vanzelfsprekend.
Absoluut.
Dat er ook iemand is die ziet
er
gaat hier iets mis.
Absoluut. En daarom denk ik dat, ik bedoel, die trauma's zijn er en die spelen een rol. Maar valt wel gewoon mee te leven.
Omdat er al zo lang erkenning is voor
het feit. Ja, omdat er al zo lang werk ook, daar al zo lang aan is gewerkt.
Ja.
Dat het wordt onderdeel van wie je bent. Maar ook de oplossing, die is er gewoon al steeds.
Ja, maar ik denk wel inderdaad, want als je even terugkijkt op deze stelling, ik denk dat er heel erg... tweeledig is. Want aan de ene kant hoe jij hem hebt ervaren, ik denk dat het een must is dat je je bewust bent van de oude pijn die je met je meedraagt voordat je echt een gezonde relatie aangaat. En op het moment dat je dat dus niet bent, dat je een heleboel van je relatie gaat vragen.
Ja, en helemaal als er kinderen ja. in het spel komen. Hè? Want dat zie je heel vaak. Van oké, zo'n relatie waarin er dus heel vaak, weet je, ruzie is. Of dat communicatie gewoon helemaal niet volwassen is. En veel, gewoon heel veel heftigheid. Op het moment dat je dan een kind krijgt, dan geef je dat kind dat ook weer mee. En uiteindelijk loop je denk ik wel als partner van zo iemand heel erg op eieren. Omdat je constant zo'n uitbarsting kan zomaar gebeuren. En als je daar niet mee dealt, dan zadel je je kind ook weer op met een trauma. En zo blijft dat zo'n vicieuze cirkel.
Ja, en wat vaak bij, hè, want je zegt inderdaad uitbarstingen, wat vaak gebeurt bij, grotere trauma's of bij dus op kleinere schaal vanaf jongs of aan al niet gehoord worden, al niet gezien worden, afgewezen worden, dat je ouders of verzorgers niet beschikbaar zijn, dus dat je heel erg je gaat heel erg leren om je zelf te reguleren, je eigen emoties te reguleren op een manier dat jij, dus je gaat heel erg aanpassen op een manier dat je in ieder geval zo min mogelijk afgewezen wordt, zo min mogelijk genegeerd wordt en zoveel als mogelijk een gevoel krijgt, het is oké. Ik mag er zijn, alleen dan wel in de volledig aangepaste versie van mezelf. Maar wat je dan krijgt is dat emoties worden dusdanig gereguleerd en dus eigenlijk onderdrukt. Hè? Want boos zijn mag niet, bang zijn mag niet, verdrietig zijn mag niet. Want daarvan wordt allemaal gezegd, stel je niet aan, doe eens even normaal. Word eerst maar eens even rustig. Weet je, je bent, met al je emoties ben je te veel. Dus die ga je onderdrukken. En dat is dus waar vervolgens dus mensen last krijgen van die uitbarstingen. Omdat iets wat je onderdrukt, je kan niet voor altijd onderdrukt blijven. Dus er komen op zijn tijd, precies, er komen inderdaad van die explosies. En daarna wordt het onderdrukken weer in werking gezet. En in die explosies, omdat ze dus nooit hebben geleerd van, oh, maar als ik dus boos ben, dan mag het er zijn. En dan is dit hoe ik ermee om kan gaan. En dan is dit hoe erop gereageerd wordt. Hey, en dan zakt mijn boosheid weer. Ja. Dat hebben ze dus nooit geleerd. Dus ze leren dus ook niet hoe ze met van die woede-uitbarsting, wat ze dan kunnen.
Ja, dat is wel lastig, want ik zeg, mijn vriend heeft dus veel hulp gekregen, maar alsnog, het zat zo diep wel bij hem. Zijn ouders hebben een enorme vechtscheiding gehad. En hij, als wij ruzie hadden in het begin van onze relatie, ja, dan ging hij zijn spullen inpakken. Zei hij, nou, dit is het einde. En dan dat je denkt van, wat ga je doen? We hebben gewoon een normale, tenminste, het is niet normaal, want het is veel te heftig om normaal genoemd te worden.
Maar waarschijnlijk ook wel veel heftiger dan hoe het voor jou zou hoeven te voelen.
Kijk, ik ben heel heftig, dus ik flip de pannen uit om dingen. Maar dat betekent niet dat het einde is. Maar ik zeg je wel hoe het is en met verhefte stem. En ik heb ook wel heel erg moeten leren. Met mijn ex kon ik heel erg ruzie maken zonder dat dat erg was. Maar met mijn huidige partner kan dat niet. Want op het moment dat ik ben zoals ik ben, dan gaat het bij hem in zijn lijf zitten. En dan kan hij echt dagenlang boos op me zijn. Dat is zo vermoeiend.
Ja, en dan is het,
Jezus, hè, zit je daarna nog steeds mee?
Dan wordt hij ineens weer het kleine jongetje.
Ja, en hij trekt dat gewoon niet als ik zo tegen hem praat. En dat is ook leerzaam voor mij. Want op zich is het denk ik ook wel gezond om niet dat soort heftige ruzies te hebben met elkaar. Maar het maakt het wel ingewikkeld.
Ja, maar daarin denk ik dus ook dat als je dus je minder bewust bent van de dingen die je met je meedraagt. En je gaat dan een gezonde relatie aan. Dus niet met een ongelijke waardige partner of in een destructieve relatie, maar gewoon een gezonde relatie. Dan kan het ook best zijn dat die dingen veel zichtbaarder ineens worden. Zeker op het moment dat de partner er dus niet afwijzend op reageert en niet de spullen pakt en weggaat, maar gewoon blijft en zegt, hey, wat is er nou aan de hand? Wat gebeurt hier?
Ja.
En dan krijg je dus weer de kans om binnen de context van een gezonde relatie veel meer zicht te krijgen op, er spelen dus allerlei dingen.
Ja, en ook om te groeien als mens. Want dat is bij ons wel heel erg gebeurd. In het begin speelde dat heel erg een rol. Terwijl langzaam maar zeker beseft hij gewoon, oké, weet je, dit is serieus. Ze gaat niet zomaar weg. En ik kan mezelf zijn en ruzie hoort erbij. En daardoor, we hebben heel erg veel geleerd van elkaar. En dat is denk ik heel mooi. Wat ik me dan wel erg afvraag, hoe zou het zijn? Ik ben heel veilig gehecht. Hoe zou het zijn als ik ook die rugzak had? Want dan denk ik niet dat het had gewerkt, weet je. Ik, ik kan zeg maar die helikopterview hebben en dan zien van oké, dit heeft daarmee te maken. Dus ik moet nu gewoon echt even relax doen en niet zo heftig. En ja, er gewoon zijn voor hem. Ook al vind ik dat lastig soms, omdat ik het niet helemaal begrijp. Maar stel je voor dat ik zelf ook al dat soort trauma's heb. Ja, dan wordt het wel heel moeilijk. En dat zie je natuurlijk wel vaak bij mensen. Dat ze gewoon er gewoon niet uitkomen. Omdat ze allebei hun eigen shit hebben.
Ja, en hun eigen shit en daarmee nog niet kunnen dealen. Want op het moment dat je, net als jouw vriend, wel... Weet je, je hebt al... Ik weet niet of je ooit helemaal klaar bent met het werk doen eromheen. Rondom het, om het hele. Maar als je daar, als je er wel heel erg bewust van... Hey, maar dit is dus wat ik doe. En ja, ik doe het nog steeds. Maar ik ben me er bewust van. En ik kan me daarna... kan ik mijn eigen verantwoordelijkheid nemen hiervoor. En kan ik het weer bespreekbaar maken. Of in ieder geval weer die verbinding aangaan met mijn partner. Op het moment dat je zover bent. En je bent beide, heb je dus je eigen... Je eigen pijn, je eigen trauma's. Op het moment dat je dus ook weet dat het er zit, denk ik ook wel dat het een heleboel verbinding kan brengen, wetende van, oh ja, maar we hebben allebei hebben wij onze dingen meegemaakt. En op dat niveau kunnen we elkaar heel erg begrijpen. Want wat jij zegt, ja, ik snap af en toe gewoon niet wat er bij mijn vriend gebeurt. Ik weet ook niet of ik dat bij de mijne zo goed zou kunnen invoelen op het moment dat ik niet dagelijks met het onderwerp te maken zou hebben. Ja. Omdat ik het vanuit mezelf als eigen persoon ook
niet heb.
Ook niet heb. Ja. Dus dan wordt dat stukje inlevingsvermogen, echt oprecht kunnen begrijpen wat er nou is gebeurd. Dat kan je ook helemaal niet verwachten dat je dat snapt. En dat je dus altijd maar adequaat kan reageren. Ja. Want wij, weet je, wij hebben dan het geluk gehad dat we niet al die shit hebben gehad. Maar op het moment dat je dus wel beide al die shit hebt gehad, kan je in ieder geval daarin dat begrip voor elkaar opbrengen. En die verbinding met elkaar aangaan.
Ja, dat is heel mooi.
En
ja.
Misschien knettert het dan wat vaker. Ja. Maar aan de andere kant ben je dus ook soms minstens wat bewuster van, oh ja, maar dit moet ik dus niet zeggen. Want dat gaat van alles met diegene doen.
Ja. Ja. Ja, wat je zegt is denk ik echt waar. Dat je, zolang je inderdaad je bewust bent van die problemen en bezig bent met ze oplossen. Want het wordt wel heel lastig als je hier niet zo bewust van bent, maar gewoon doet.
Ja. De tweede stelling. Je kan niet verwachten dat je partner bij je blijft als je degene bent die een moeilijk verleden met zich meedraagt.
Die vind ik lastig. Ja, niet zomaar natuurlijk. Ik bedoel, ik denk dat je nooit van een partner kan verwachten dat... Ik bedoel, liefde is helaas niet onvoorwaardelijk. En ja, ik geloof er echt niet in. Nee?
Nee,
nee, dat is grappig, want ik ben wel veel gaan nadenken over onvoorwaardelijke liefde doordat ik ziek ben geworden. En een tijd lang dacht ik, wow, onze liefde is wel onvoorwaardelijk. Maar dan komen we nu weer in een hele nieuwe fase. Mm-hmm. En natuurlijk, in zekere zin... Ik zou heel ver voor hem gaan en hij zou heel veel ver voor mij gaan. Maar stel je nou voor dat ik 3 jaar lang of 2 jaar lang echt een kutwijf ben. En elke dag jankend op de bank zit en niet te genieten ben. Ik bedoel, de liefde is daar niet tegen opgewassen. Bijna geen liefde. Ik bedoel, de enige liefde die sterk genoeg is om dat te kunnen overbruggen, is de liefde voor een kind, geloof ik.
Terwijl... Daar ook...
Ik heb het over mezelf. Hè? Ja, misschien dat er andere stellen zijn die dat wel kunnen. Maar ik denk
ik dacht meer ouders naar kinderen toe.
Nee, ouders...
Dat dacht ik meer.
Nou,
dat...
kijk, natuurlijk zijn er altijd ook wel grenzen. Maar ik denk wel dat... Als je kijkt naar mij, mijn moeder zei dat laatst ook tegen me. Mijn moeder heeft een tijd lang gedacht van... Ik hou eigenlijk niet eens meer van jou. Dat zei ze laatst. En dat klinkt heel heftig. Natuurlijk, dat heeft ze gedacht. Hè? Omdat ik me zo ontzettend misdroeg. Jaren en jaren en jaren achter elkaar. Dat je gewoon wel een hekel krijgt aan iemand. En ze zei... Dan besef je hoe onvoorwaardelijke liefde werkt. Op het moment dat... Toen ik belandde in het ziekenhuis. Om de een of andere, ik moest naar de eerste hulp met iets. Waardoor dan je voelt eigenlijk gewoon aversie bij iemand. Of je hebt zelfs een hekel aan wie iemand op dat moment is in ieder geval. Maar er gebeurt iets en bam. Je voelt meteen van, ik hou intens veel van jou. En ik denk dat dat onvoorwaardelijke liefde is.
Maar zou je dat niet ook met een partner hebben?
Ik denk dat dat in zekere zin met een partner kan. Maar dat er een grens aan zit. Kijk, als mijn vriend een paar jaar lang niet meer de persoon is waar ik op gevallen ben... Dan ga ik niet bij hem blijven? Ja, dat is heel hard. Maar op het moment dat ik ongelukkig word van hoe hij is. Mm-hmm. En kijk, als dat een jaar is, fijn. Als het 2 jaar is, kan ik ook nog wel met dealen. 3 jaar misschien. Maar er zit wel een grens aan.
Ja, maar zit je, ga je dan niet een soort van 2 dingen door elkaar heen laten lopen? Want ik geloof echt wel heel erg in onvoorwaardelijke liefde. Sterker nog, wat is liefde als die niet onvoorwaardelijk is? Maar ik geloof er ook in dat sommige mensen maar voor een bepaalde periode in elkaars leven zijn. En ik geloof daar ook in dat als je samen wil kunnen blijven, dat je dan wel de investering naar elkaar moet blijven doen. En dat je elkaar moet blijven kunnen zien. En dat als
tuurlijk,
inderdaad,
als je allebei werkt eraan, dan blijft het in stand. Maar ik heb het erover. Stel je voor, je bent de allerslechtste versie van jezelf. Jaren en jaren en jaren achter elkaar.
Ja, maar dan is het een soort van, we gaan nog even los van het concept onvoorwaardelijke liefde of niet. Wie ben je dan nog?
Wie ben je dan nog? Maar als het mijn kind is, blijf ik wel van mijn kind houden. Dus dat vind ik onvoorwaardelijke liefde. Dat ook al gedraag je je als een teringleiertje jaren achter elkaar, ik zal altijd van hem blijven houden.
Ja, maar dat is dan toch, denk ik, ook. En dan kan ik me voorstellen. Nou, ja, maar ik heb te veel te dichtbij het bewijs gezien dat er dus ouders zijn. En via
ik zeg
cliënten,
niet dat altijd.
Nee, maar inderdaad,
ook,
daar
onvoorwaardelijk, ook een ouder kan ook gewoon op een gegeven moment afstand nemen van een kind, omdat ze dan anders aan onderdoor gaan.
Nou ja, maar ook andersom. Dat een ouder gewoon.
Ja, maar andersom
niet
geloof
iedereen
ik niet
kan
dat zo
is. Goed. Niet iedereen kan zo goed ouder zijn.
Nee, maar andersom geloof ik daar niet in.
Dat je als kind je ouder loslaat?
Ja, dat geloof ik heel erg. Ik geloof niet dat kinderen onvoorwaardelijk van hun ouders houden. Natuurlijk, tot op zekere hoogte. Het kan,
loyaliteit.
Hè? Tuurlijk zijn super loyaal. Eindeloze
loyaliteit.
Ja, dat zie ik nu ook bij mijn vriend. Ik bedoel, maakt niet uit hoeveel dingen hij mee heeft gemaakt met zijn moeder. Er zit gewoon een basisliefde die je altijd in stand houdt, waardoor hij altijd zich verantwoordelijk blijft voelen. En hoop inderdaad.
Hoop dat het anders wordt.
Ja, hoop dat het anders wordt. Dus natuurlijk, er is absoluut iets wat niet snel overgaat. Maar ik denk dat als we het echt over onvoorwaardelijke liefde hebben, dat je er echt ook nog bereid bent om heel veel te blijven geven.
Om heel veel te incasseren. Ja, maar ik denk daarin, misschien is daarin, zeg maar, hoe definieer je onvoorwaardelijke liefde? Want ik denk dat er dus daarin een verschil is tussen, hé, maar onze liefde kan gewoon een heleboel aan. En op het moment dat jij iets stoms doet, dan zal ik je niet direct verlaten. Ja, ik verwacht dat je je verantwoordelijkheid neemt en dat je committed bent om weer die verbinding op te zoeken. Maar op het moment dat er dingen gebeuren, ook die niet tussen jou en mij staan, maar daarbuiten gebeuren. Weet je, we kunnen
absoluut
heel veel aan.
En dat heb ik ook zo
maar
gemerkt.
Maar ja, daarin is natuurlijk een verschil tussen een uitputtingsslag spelen op hoe ver kan ik gaan.
Hoe ver kan ik gaan,
en
ja.
Hoe ver kan ik die grenzen waar opzoeken, waar dus eigenlijk bijna ook een soort van intentie in zit om de ander te kwetsen of de ander de grenzen op te zoeken.
Ja, maar het kan ook zijn dat je gewoon heel erg destructief wordt, hè?
Ja, maar dan ga je toch ook die liefde uitputten.
Ja, maar niet bewust natuurlijk. Ja.
Nee, maar je maakt wel keuzes.
Ja, maar het is nooit, denk ik, met de intentie om de ander te kwetsen. Maar
nou,
dat is
vaak wel in destructieve, of om jezelf te kwetsen. Ja, in ieder geval vanuit een gevoel van waardeloos zijn. Ja. En dus je gaat schade toe berekenen, hoe zeg je dat, aan
toebrengen.
De liefde.
Ja. Ja.
En dat vind ik natuurlijk wel echt wel wat anders. Want tuurlijk houdt het dan op een gegeven moment op. Weet je, als je continu met dat hakbeltje op dat concept liefde aan het inslaan bent, dan houdt het op een gegeven moment op. Want dan blijft er op een gegeven moment niks over. Maar dan vind ik het niet eerlijk om te zeggen, het was geen onvoorwaardelijke liefde. Maar dan is er dus is het dusdanig uitgemergeld. Heeft het dusdanig veel
moeten
incasseren.
Oké, maar als jouw kind dat doet, dan blijf je wel nog steeds van hem houden, toch?
Nou, vanuit mijn positie nu kan ik mij niet voorstellen dat dat ooit zou gebeuren. Maar ik heb het te veel om mij heen gezien, ook in directe kring, dat dat dus wel gebeurt. Dus ik weet niet.
Dat je wel je kind los kan laten.
Ja.
Tuurlijk, maar ik denk wel dat er verschil is tussen loslaten
en dat echt geen akelige kinderen zijn. Maar dat dan dus vanuit de ouderfiguur niet alle mensen zijn geschikt om ouder te worden. Te zijn. Niet iedereen die heeft die vaardigheden.
Absoluut. Je ziet het om je heen. Je ziet het ook bij mijn partner. Natuurlijk, dus zeker niet elke ouder ervaart onvoorwaardelijke liefde voor zijn kind. Absoluut niet. Maar als ik kijk naar mezelf, dan is dat al, denk ik, de enige waarvoor ik echt over elke grens zou gaan.
Maar misschien is dat ook omdat je dat zo duidelijk hebt gevoeld. Omdat jij zo duidelijk op die plek van leven en dood bent geweest. Ja. Dus ja. Dat je misschien ook die soort van die helderheid van geest ook niet hebt op het moment dat je niet in die situatie bent geweest.
Ja, misschien. Maar goed, lang verhaal kort. Kunnen hier nog een uur over praten. Kijk, ik geloof wel wat jij zegt. Ik ben als stel nu samen met hem gewoon wel echt heel... Ja, ze hebben zoveel meegemaakt. Dus we weten ook wel gewoon van... wow, we kunnen echt tegen een stootje. Er moet nog wel... Ik zou niet weten wat er nu de komende tijd nog op ons pad kan komen... wat we niet aan zouden kunnen.
Ja, maar heeft het niet ook iets moois om te kunnen geloven in onvoorwaardelijke liefde?
Tuurlijk, supermooi. Maar ja, ik ben wel een realist. Ja, en ik weet wel gewoon, als hij nu 3 jaar lang...
Laat me anders zeggen, is die tot op nu... onvoorwaardelijk gebleken.
Ja, zeker. 100%.
Oké, punt. als je door je onveilige hechting bevestiging nodig hebt, zal je partner daarin altijd tekortschieten.
Nee, want ik heb wel aan een lijf ondervonden dat ik hem die bevestiging kan geven die hij tekort kwam. En waar hij door hij nu echt dat ook niet meer zo nodig heeft.
Echt niet?
Grappig is dat.
Hoe heb je dat gedaan?
Ja, het is denk ik een klein duwtje in de rug geweest wat hij nodig heeft om het persoon te worden die hij eigenlijk in de kern al was. Je wordt natuurlijk zo gevormd door zo'n jeugd. En ik denk dat mensen vanuit de kern bepaalde behoeftes hebben. En dat het bij hem echt alleen maar kwam dat hij dat had. Doordat hij dus dat stukje in zijn jeugd, waarbij het mis is gegaan, heeft ervaren. En nu, om heel erg te zijn, ja, het speelt niet meer zo'n hele gigantische rol. Maar ja, met dat ziek zijn kwam dan weer ineens bam, weet je, vol gewoon. Terwijl je dacht van, oké, je bent er een soort van. Die enorme verlatingsangst, die is er niet meer. Maar dan is er wel, als er alweer zoiets gigantisch gebeurt, komt dat wel in volle heftigheid naar boven.
Ja, want kan zoiets ooit echt weggaan? Of is het iets wat...
Ik denk dat het sluimert op de achtergrond. Ja. En dat je gewoon een manier vindt om daarmee te leren leven. Ik denk wel dat het in sommige relaties... dat ligt ook aan de persoon in kwestie... dat in sommige relaties een grotere rol zal blijven spelen. Omdat dat gewoon iemands karakter is. Terwijl bij ons is het wel op een gegeven moment... gewoon echt naar de achtergrond geraakt. We hebben geleerd ruzie te maken met elkaar. We hebben geleerd het weer goed te maken. En hij heeft gewoon vooral geleerd van... dit is het gewoon... En natuurlijk, wat de toekomst brengt, dat weet niemand. Maar hij is er wel echt in gaan geloven dat ik die veilige, dat ik zijn veilige thuis ben. En daarmee voelt hij zich nu gewoon prima.
Ja, want ik vind dit echt wel een hele lastige. En het is ook eentje waar, daar ben ik zelf tegenaan loop, maar ook waar ik veel in gesprekken, ook met cliënten, ook dat die daar ook tegenaan lopen. Want weet je, als je het hebt over die onveilige hechting, over het dat je ouders, je verzorgers niet voldoende beschikbaar waren, niet voldoende hebben laten weten van hey, dit is, jij bent het waard om voor te blijven. En dat op het moment dat ze dus die bevestiging op latere leeftijd nodig hebben, dat je als partner kan je natuurlijk absoluut wel daar een deel van geven, maar in de kern,
tuurlijk, in de kern, ja.
Blijft dat namelijk, ze willen horen van hun ouders dat ze het waard zijn om van te houden.
Ja.
En dus als partner zijnde kan je dan nog zoveel van diegene houden en nog zoveel bevestiging geven in welke vorm
dat geloof ik ook.
Als het erop aankomt,
zal je altijd dat missen.
Is het toch, ja. En als partner is het dus ook helemaal niet realistisch dat je dus... En ik denk dat je dat dus ook wel moet realiseren. Van ja, maar het is niet mijn verantwoordelijkheid om die volledige jou volledig altijd maar te voorzien in die bevestiging. Want er is een stuk wat ik never en nooit ga kunnen geven. En dat is het stuk wat jouw ouders jou niet hebben kunnen geven.
Ja.
Wat je niet hebt kunnen voelen.
Ja, en ik denk ook dat als je naar mijn situatie kijkt, er zit ook een stukje acceptatie. Dus zolang je dat beseft, dan kan je inderdaad de kleine dingen op proberen te lossen die er op te lossen vallen. En op die manier het laten werken. Maar wat je zegt, dat is waar. Ik zal nooit de rol van vader of moeder in kunnen nemen. Want dat zijn gewoon andere emoties. Dan zal je altijd kort blijven schieten. Maar ik denk wel, als je kijkt naar onze situatie, dat speelde in het begin heel erg een rol. Maar misschien heeft het te maken worden met zelf ouder worden, je eigen familie hebben. Dat het minder belangrijk wordt.
Dat hij bevestiging krijgt in andere rollen.
Dat hij bevestiging in andere rollen krijgt, inderdaad. Die bevestiging uit vriendschap, vanuit werk, vanuit mij, vanuit mijn ouders. Dat het zijn dingen die vroeger heel erg pijnlijk waren. Maar nu worden die gaten toch een soort van opgevuld door anderen.
Ja, maar dan moet je daar dus wel bewust van zijn dat het iets is wat je nodig hebt. Want ik denk wat je nu beschrijft, dat heel mooi is. Dat je dus in de andere. Je wordt sowieso natuurlijk naarmate je ouder wordt minder afhankelijk in die zin van je ouders. Dus je hebt het niet meer nodig om te kunnen leven. Ja. Heb je het niet meer nodig om van hen te horen dat je het waard bent. Maar zou je het ook kunnen gaan opvullen met die andere rollen die je aanneemt. En mensen die er heel bewust voor kiezen om in jouw leven te zijn.
Ja, het gaat ook om de juiste keuzes inderdaad te maken. Het geluk te hebben dat je dat soort nieuwe mensen ontmoet. Ja. Dat geluk heeft natuurlijk ook niet iedereen.
Nee, en daarin inderdaad juiste keuzes kunnen maken.
Ja, want dat zie je ook heel vaak. Hè? Mensen die door zo'n jeugdtrauma, ik bedoel dat als we het hebben over onze partners, ze hebben wel een hele verstandige, dat klinkt misschien een beetje arrogant om te zeggen, maar ze hebben wel gekozen voor stabiliteit met een keuze voor ons. En ja, dat is natuurlijk niet. Soms is het juist zo dat als je zo'n trauma hebt, dat je juist voor zo'n hele. Dat je ook voor iemand kiest die misschien zijn eigen trauma heeft. En dat weer allemaal nieuwe issues met zich meebrengt. Toch?
Ja. Want dan is dat wat je kent.
Ja, wat je kent. En iemand die je misschien juist dan ook wel heel erg kwetst. Die je juist zal verlaten. Misschien juist iemand die bevestigt dat je niet zoveel waard bent.
Ja, ik weet nog wel dat wij de eerste keer hadden we niet eens, in mijn beleving, niet eens een discussie. Maar dat hij dus inderdaad zijn spullen pakte. Gewoon, hij ging gewoon naar werk. Maar pakte zijn spullen en toen reed hij weg. En toen dacht ik, hè? Ik dacht echt, wat gebeurt hier nou? En het sloeg zo nergens op. Laten we het zeggen. Het ging over dat het verkeerde was gehaald met de boodschappen. Weet je, echt zo.
Nee, maar ik herken dat. Dat gaat bij ons ook echt dat je denkt, waar de fuck
van belang
heb je het
dan
over?
En dan kom je dus inderdaad op het stukje het begrijp van, hè, maar wat gebeurt er nou?
Ja, maar dat vind ik wel echt moeilijk hoor. Helemaal met mijn persoonlijkheid. Ik heb dan wel echt zoiets van, fucking klein kind, hou even je mond. Weet je, je zeikt zo erg. En dat zijn allemaal, als ik dat soort dingen zeg, die ben ik altijd gewend om heel erg te kunnen zeggen tegen mijn ex-vriend. Dat zijn bij hem allemaal fucking triggered. Als ik klein kind tegen hem zeg, en soms vind ik hem ook echt een klein kind. Nou, dan heb ik het echt gedaan hoor.
Maar het is af en toe echt wel lastig hoor. Want dan wil je gewoon iets bespreken en dan, ja, maar ik heb nu geen zin in een discussie. Ja, ik wil ook helemaal geen discussie voeren. Ik wil gewoon even een onderwerp even met je bespreken. Echt helemaal niks aan zwaarte zitten in. Ja. Oh ja, fijn.
Moet je wat voor over hebben?
Nou hè, ach, al die onvoorwaardelijke liefde. Oké, hey, de volgende. Door te onderschatten wat de impact van jouw geschiedenis is op jouw relatie, kan het je relatie juist stuk maken.
Ja, als je dat onderschat wel. Ja, ik denk dat als je dat bagatelliseert, dat je ook niet helemaal erkent dat je die problemen hebt. Nee. En dan wordt het sowieso heel moeilijk. Kijk, als iemand zich apart gedraagt en vervolgens een gesprek daarover kan hebben van waar komt dit vandaan, dan kan je iemand begrijpen. Maar op het moment dat iemand zich zo achterlijk gedraagt en je hebt ook zoiets van oké, waarom? Dat je het ook niet eens begrijpt of dat iemand anders niet kan uitleggen waarom. Dat het wel heel moeilijk wordt.
Ja, en jij zegt nu als iemand zich zo achterlijk gedraagt, het hoeft helemaal niet tot uiting te komen in achterlijke gedragingen. Want wat ik net zei inderdaad van, nou ja, dat is
een explosie werkspullen pakte. Zomaar.
Nou ja, en dit, hij heeft meer implosies.
Ja, oké. Okay.
Bij hem is het
ja,
meer
gaan
implosies.
Natuurlijk
is het niet,
dat is lastig.
Hij wordt niet verbaal of
ik denk nu
dat
even aan zo'n enorme onredelijke vulkaanuitbarsting dat je echt denkt van.
Ja, maar dat is ook, weet je, ja, maar dat is natuurlijk ook een vorm van exploderen. Maar sommige imploderen en dan is het dus aan de binnenkant gebeurd van alles. Maar dat je niet zo goed begrijpt wat.
Ja.
Maar soms kan het inderdaad zijn dat het heel erg zichtbaar is. Hey, er gebeurt wat en iemand die reageert buitenproportioneel. voor je gevoel. Tenminste, dat is dan degene die niet de pijn met zich meedraagt. Die denkt echt, jeetje, wat, hè? Wat gebeurt hier nu? En soms is dat echt heel erg zichtbaar van, wow, wat gebeurt hier nu? Maar het is vaak ook heel, heel sluimerend. Het zijn ook heel vaak juist op de veel laagdrempeligere dingetjes die er gebeuren.
Ja.
En niet zozeer.
Wat zou je zo iemand adviseren vanuit jouw rol als therapeut? Wat adviseer je mensen als je een relatie hebt met iemand die dit soort emoties ervaart, maar niet zo goed weet waar het probleem eigenlijk zijn oorsprong kent?
Nou, wat ik denk dat iedereen zich mag realiseren is dat als er dingen vroeger zijn gebeurd, dat het niet een teken is van jouw falen. Of dat jij geen goede partner bent. Of dat jij maar moeilijk bent. Of je partner te lats bent. En ik denk dat als dat hele idee zou verdwijnen. En iedereen gewoon zou kunnen zeggen. Ja, weet je, ja, ik heb mijn leven gehad. Ja, er zijn dingen gebeurd. In sommige dingen heb ik misschien een aandeel gehad. In sommige dingen gewoon absoluut niet. En het is als vanzelfsprekend dat ik dat op een of andere manier met me meedraag. Dus laten we kijken in deze relatie hoe dat tot uiting komt. En dat mensen, dat het dus ook eigenlijk een milieu ontstaat waarin het dus eigenlijk veel minder spannend wordt om onze verantwoordelijkheid daarvoor te kunnen nemen.
Dat je dus als getraumatiseerde zelf gewoon zegt van dit is mijn rugzak.
En precies, dit is wat ik met me meebreng. En ik kan me zomaar voorstellen dat op een of andere manier tot uiting komt.
Ja.
Weet je, dat is hetzelfde.
Maar het is ook wel makkelijk om dat op die manier te zeggen als de uiting dan heel belastend is voor de partner.
Ja, maar
toch?
Dan kan je er dus wel wat mee doen en is het wel bespreekbaar.
Ja.
In plaats van dat het dus onbespreekbaar is en dat het onzin is en dat het allemaal meevalt. Ja, maar daarin denk ik, als je het hebt over dat zou wel kunnen. Hoe mooi is het als wij in de basis van ons zijn. Ik weet dat er bijvoorbeeld op een aantal scholen is er nu het vak psychologie is gewoon als vak opgenomen. Hoe mooi is het als je in een dergelijk vak al leert van, oh ja, wij zijn wie we zijn geworden door de omstandigheden waar we in zijn opgegroeid. En dat tekent mij als mens.
Ja, dus dat een stukje schaamte eigenlijk wegvalt, waardoor je duidelijker kan zijn van dit is er allemaal gebeurd en het is oké dat ik daardoor wonden heb.
Precies.
En denk je dat iemand dan altijd therapie nodig heeft?
Nou, ligt eraan. Want ik denk dat heel veel therapie zit hem in het wegnemen van de verantwoordelijkheid. In het delen van de dingen die je hebt meegemaakt. Meer laten begrijpen waarom bepaalde dingen zo zijn gebeurd.
Ja.
En op het moment dat jij dus, hè, dat zeiden ze dus vroeger al, of dat zeggen ze ook wel eens van, ja, de beste vorm van therapie is eigenlijk dat mensen gewoon socialer moeten gaan worden en meer.
Dat er naar je geluisterd
precies, wordt. Precies, en dat er gesproken wordt weer ouderwets met buurvrouwen en weet je, dat soort sociale systemen waarin problemen gedeeld worden en wanneer je gehoord wordt en getroost wordt. En dat heel helend kan zijn. En dat je het niet in je eentje hoeft te dealen en van ja, jij draagt het nu met je en succes.
Ja.
De verantwoordelijkheid ligt bij jou.
Ja.
Dus als je daarin al veel meer zou meekrijgen, zou leren van hey, als er dingen gebeuren, ja, dan is het als vanzelfsprekend dat je dit op een keer tegen gaat komen. En als je dat dan dus op een gegeven moment tegenkomt, dat het dan dus ook makkelijker wordt om te zeggen, ja, er gaat even iets niet helemaal lekker. Ik weet niet precies helemaal hoe wat. Maar het zou zomaar kunnen dat ik niet helemaal oké heb gereageerd hierin.
Ja, dat je er gewoon op terugkomt. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.
Ja. Ja. En daar een stukje verantwoordelijkheid durven nemen.
Ja, verantwoordelijkheid nemen en proberen om dan de volgende keer. En dat weet je, het is ook niet erg als het dan nog een keertje misgaat. Weet je, het is ook een proces.
Ja, maar het is ook een proces. En op een gegeven moment denk je, oh, ik ben er, hè, bijvoorbeeld, ik heb er wel mee gedeeld en ik ben er nu oké mee. En dan kom je vervolgens in een hele andere situatie en bam, daar is die weer. En het is hartstikke oké als je er dan door overweldigd wordt. Dat betekent
dat,
niet dat, dat je dan iets fout doet.
Precies. Ik denk dat inderdaad dat trauma's bewegen gewoon in golven.
Ja. Ja. Net zo goed als jij als persoon.
Ja, en elke keer dat een nieuw trauma zich aandient, zal dat oude trauma weer opspelen. Dat heb ik wel geleerd.
Ja, of een stukje ervan.
Triggered
het hoeft
het.
Ook niet inderdaad
nee,
in
het hoeft
zijn
ook niet
geheel,
zo zwaar
maar
te zijn, maar het wordt wel getriggerd.
Ja, of dat
al die
even
angsten, al die
Ja, of dat er even een gevoel is wat er ineens weer heel intens is. Weet je, als jij over een, bij 5 jaar, als je dan helemaal schoon bent, dan zeggen ze toch dat je klachtenvrij of ja, dan ben je vrij van
kanker.
Kanker. Stel jij, jij legt je hand dan ineens op je borst en je denkt iets te voelen.
Tuurlijk.
En
stress.
Of dat jij dan weer gelijk helemaal in je oude paniek zit. Dus. Ja. Logisch, dat is menselijk.
Ja. Ja, zeker, tuurlijk. Sommige dingen zullen al, dat zal je altijd met je meedragen.
Ja, maar het is dan vervolgens de vraag, kan je voor jezelf daar dus eigenlijk een beetje de verantwoordelijkheid nemen? Van ten eerste van, hé, maar dit mag er nu gewoon zijn. Dat even als eerste.
Ja.
Maar daarin dus op het moment dat je vanuit die emotie gaat reageren, dat je dan ook, en je doet bijvoorbeeld dan op dat moment lelijk tegen je vriend, dat je dan ook kan zeggen, ja, sorry, ik zat even helemaal, ik was even zo bang dat we dat weer allemaal zouden gaan beleven.
Ja, precies. Ja. Ja.
Hey, de laatste, en ben ik eigenlijk wel benieuwd naar hoe jij dat ervaart. Trauma dat je samen oploopt is makkelijker te verwerken dan een trauma dat door één van jullie gedragen wordt.
Nee, want ik denk toch wel dat het, tuurlijk, het brengt je ook alweer dichter naar elkaar als ik het heel erg op mezelf betrek. Maar ik denk wel dat het een makkelijkere situatie is als eentje helemaal gezond is en de ander iets meemaakt, waardoor de een altijd sterk genoeg is voor de ander om die op te kunnen vangen. En op het moment, dat merkte je bij ons, ik ben altijd degene geweest die zoveel geluk heeft gehad dat ik nooit iets heel naars heb meegemaakt, waardoor ik zijn trauma's heel goed kon hebben van, oké, kom maar, we lossen het samen op en we gaan hier samen doorheen. En op het moment dat ik dus zelf ziek werd en mijn eigen angst ontwikkelde en eigenlijk hem dat nodig had van hem wat ik hem al die jaren had gegeven, dat wilde ik nu terug. Maar hij kon mij dat helemaal niet geven. Want die trauma's die hij had ervaren, die zaten er nog zo diep in dat hij kon niet die persoon voor mij zijn. En dat ik wil niet zeggen dat ik hem dat kwalijk nam, want ik snap dat ergens heel goed en ik weet waar het vandaan komt. Maar ik vond het wel heel moeilijk.
Ja.
Je wilt toch dat je relatie in balans is en dat je er voor elkaar kan zijn. En ik denk dat als je allebei zo'n gigantisch trauma hebt, nou gigantisch, als je allebei dat soort problemen hebt, dat het soms moeilijk is om er voor elkaar te zijn.
Ja, terwijl als het één van beiden is, dan kan de ander
sterk zijn,
of die kan het incasseren op het moment dat het tot uiting komt. Die kan,
denken,
met liefde en compassie beschikbaar zijn.
Ja, en je merkt wel gewoon, als je zelf midden in zo'n traject zit, heel erg ziek bent of heel erg bang bent ergens voor, dan je hebt gewoon ook niet zo heel veel ruimte voor iemand anders. En dat merk ik ook gewoon aan hem, weet je. Hij is zo bezig tijdens het begin. Hij was ook bezig met positief blijven en denken dat het allemaal goed komt. Dat hij had geen ruimte voor dat ik ineens in bed in tranen uitbarstte. Want dat stond haaks met wat hij op dat moment ervaarde. Hij had zoiets van, het komt helemaal goed. En die scan is straks helemaal schoon. En whatever die ook op dat moment wilde geloven. Hij kon er niet bij hebben dat ik kwetsbaar was. En dat ik bang was. Want hij wilde niet bang zijn. Dus dat was gewoon heel, heel lastig.
Ja. Wat helpt jullie om er enigszins beter mee om te kunnen gaan?
Ik denk ik word gewoon langzaam maar zeker weer mezelf. En dat vind ik heel fijn. En dat betekent dat ik gewoon ons oude rolpatroon gewoon weer een beetje op zijn plek valt. Ik denk dat bij mij ook een stukje acceptatie zit. En dat is ergens ook wel weer heel hard om te accepteren. Maar het is toch, je moet het toch alleen doen. En het is heel fijn als je een partner hebt of vrienden hebt of familie hebt die er voor je zijn. Maar het is toch vooral ook de praktische dingen waarin mensen er voor je kunnen zijn. En dat echte gevoel van angst en dat echte gevoel van ook wel eenzaamheid, daar moet je toch zelf mee dealen. Dus ik heb wel gewoon, in het begin had ik gewoon wel zoiets van, hallo, ik voel me zo. En ook al uit ik het, ik vind het moeilijk om me kwetsbaar op te stellen. Maar ik had eigenlijk op dat moment behoefte dat hij zijn mond zou houden en me gewoon zou knuffelen en vast zou pakken en zeggen van, niet te zeggen, het komt goed. En allemaal van dat soort dingen die hij dan zei van, oh schat, het komt helemaal goed, maak je geen zorgen. Het is echt het laatste
beetje,
wat
bijna
ik wil
een beetje
horen.
Bagatelliseren.
Ja, totaal,
of zo,
weet je, van hou je bek. Hoe de fuck weet je dat het goed komt? Weet je, we horen morgen of ik misschien dood ga. Hoe kan je nou zeggen, het komt sowieso goed? Dat zei je vorige keer ook. En de situatie is gewoon dat ik kanker heb, weet je. Jij zei, dat gaat sowieso niet gebeuren, weet je. Ik vind het gewoon heel dom. En dat is sowieso iets dat als je ziek wordt, dat heel veel mensen zeggen, oh, komt sowieso goed. Dat is bij mij echt gewoon fucking olie op het vuur. Ik vind het verschrikkelijk als mensen tegen me zeiden, het komt sowieso goed. Want dat weet je niet. En misschien komt het inderdaad goed, maar misschien komt het ook niet goed. Dus ik wil het ook hebben over dat het misschien ook niet goed komt. Want dat gevoel moet er ook gewoon kunnen zijn. Want ik ervaar dat op die manier. Maar ja, dat moet je wel voor iemand. Ik bedoel, op het moment dat ik dat zei, zijn hele fucking wereld stortte ineen. En de momenten dat ik hem het allerdiepste heb zien vallen tijdens het hele ziekteproces was op het moment dat ik er zo doorheen zat dat ik hem bijna een soort van moest overtuigen dat ik misschien dood zou gaan. Terwijl ik dacht van, ik heb één keertje dat hij dan in tranen was, dat ik dacht, oké, dit is misschien ook niet helemaal de bedoeling. Want tot nu toe heeft hij gewoon geloofd dat het helemaal goed komt. Dus wie ben ik om hem van
dat stukje houvast
af te brengen? Dus ja, dat heb ik op een gegeven moment ook maar losgelaten. Ik dacht gewoon van, weet je, hij gelooft gewoon 100% zeker dat het goed komt. Ik twijfel daaraan, maar we gaan het zien. Weet je, uiteindelijk denk ik wel dat het een betere strategie is om gewoon 100% zeker te geloven dat het goed komt. Want als je dat zo voelt, dan is het veel makkelijker om gelukkig te zijn.
Ja, in de periodes ertussen dat je er even niet zo mee geconfronteerd wordt.
Precies, ja. Ja, maar lang verhaal kort, ik heb gewoon wel gewoon geleerd dat soort dingen niet bij hem te zoeken. Want ik moet het gewoon zelf oplossen. Hij kan er niet voor mij zijn. Hij kan er in heel veel opzichten wel voor me zijn. Als je het hebt over praktische dingen, is hij fantastisch. Hij ging altijd mee naar het ziekenhuis. Hij was er volledig, fysiek. En dat is ook heel mooi. En dat doet ook, lang niet elke partner kan dat. En hij liep er niet voor weg. Alleen dat stukje angst, dat kan hij niet bij mij wegnemen. En dat kan uiteindelijk niemand bij mij wegnemen.
Nee. Dus moet je misschien ook niet van elkaar verwachten dat je dan samen het trauma verwerkt, omdat je er beide op een andere manier mee om kan gaan.
Ja, je hebt gewoon allebei een heel ander trauma en je dealt daar gewoon echt op een hele andere manier mee. En in bepaalde opzichten ben ik ook wel heel blij en dankbaar dat hij daar niet mee dealt zoals ik er mee deal. Want misschien zou ik dan ook wel veel meer er voor hem moeten zijn. Terwijl nu heeft hij gewoon, hij is heel laconiek. Hij heeft echt zoiets van, ja, nou weet je, dat hebben we gehad. Weet je, dat is echt, dat hoofdstuk is echt lang achter ons. Van, waar hebben we het nog over? Dat is zijn houding. En aan de ene kant ergert me dat. Want ik denk, hallo, weet je, hoe kan je er zo makkelijk over doen? Maar aan de andere kant is het ook wel heel fijn. Want ik hoef me om hem geen zorgen te maken. Weet je, heel vaak, ik zou het denk ik wel heel moeilijk vinden als hij nu ook nog door allerlei hele heftige angsten heen ging en ik er dan voor hem zou moeten zijn, weet je. Ja, ik heb daar geen ruimte voor op dit moment om er voor hem te zijn.
Nee.
Dus het heeft voor- en nadelen.
Ja. Hey, wij gaan hem afronden. Hoe was het zo voor jou om het een keertje niet zo over seks te hebben?
Nou, ik heb ook wel andere gesprekken in mijn leven.
Nee.
Heel vervelend.
Ik snap dat jij ook andere gesprekken hebt.
Ik heb het liever
hebt.
Over seks.
Nee, ja, maar dit is wel even een andere grapje, gelaagdheid.
Grapje. Nee, ik vind het een heel belangrijk onderwerp. En ik denk dat heel veel mensen op wat voor niveau dan ook hiermee dealen. En ik hoop dat mensen er wat aan hebben. En ja, dat mensen ook ja, inderdaad eerlijk ervoor uit durven te komen. Wat hun angsten zijn en wat hun wonden zijn, wat hun trauma's zijn. En ook wel hulp durven te zoeken. Want dat is toch nog steeds ook wel iets waarbij mensen denken, nou heb ik helemaal geen zin in, laat mij even lekker met rust. Terwijl, ja, baat het niet en schaadt niet.
Ja, absoluut. Dankjewel dat jij het hier met mij over wilde hebben.
Yes.
En lieve luisteraar, tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.